staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 80, de versen 1 en 9. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroos door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid. 80, vers 1 en vers 9. De Heer spreekt ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 45, het vijfde vers. Men ziet u blij in statelijke rijen, door dochters zelfs van koningen geleien. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 4, vers 1 tot 16. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 45, vers 5, en we lezen Efeze 4, vers 1 tot 16. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Zo bid ik u dan, ik de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardiglijk de roeping met welke gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. U benaastigende te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. 1 lichaam is het en 1 geest. Gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot 1 hoop uw roeping. 1 Heere, 1 geloof, 1 doop. 1 God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in u allen. Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren, wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars, tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus, totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Opdat we niet meer kinderen zouden zijn die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listig tot dwaling te brengen, maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Hier eindigt de schriftlezing. Op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we vanmorgen voor de tweede keer vinden in zondag 21, vraag en antwoord 54 van onze Heidelberger catechismus. We dienen vanmorgen Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 21, vraag en antwoord 54, waarvan we 2 weken geleden het eerste gedeelte hebben behandeld. En nu een volgend gedeelte. En het is mijn bedoeling om in elk geval onder Gods zegen nog een keer over dat antwoord te preken. Dus u moet vanmorgen maar niet verwachten dat alles aan de orde komt wat nog niet aan de orde is geweest. De vraag luidt: wat gelooft gij van de heilige algemene christelijke kerk? En het antwoord is dat de zonen Gods uit het ganse menselijke geslacht zich een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren door zijn geest en woord. In de enigheid des waren geloofs, van den beginnen der wereld tot aan het einde, vergaderd, beschermd en onderhoudt, en dat ik daarvan een levend lidmaat ben, en eeuwig zal blijven. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Als we in ons gebed denken aan de zieken, dan denken we uiteraard allereerst weer aan dominee Sterk, die momenteel weer thuis is. Vervolgens in de Lichtenberg aan zusteravond wil het huigen Merel 24, die in de komende week nog weer een onderzoek moet ondergaan. De kleine Helene Koelewijn van de Rietgans 5, die deze week van een zoldertje naar beneden is gevallen en een hele zware hersenschudding heeft opgelopen. We zijn dankbaar dat ze voor erger is bewaard. Terwijl in datzelfde ziekenhuis morgen moet worden opgenomen zuster Havant Willert de Graaf van de Bachlaan 86... voor een nieuwe rugoperatie. In het academisch ziekenhuis in Utrecht moet morgen worden opgenomen zuster A. Visser van Twillert van de Almarenstraat 11. Zuster Visser is deze week voor onderzoek naar het ziekenhuis geweest en meteen doorgestuurd naar Utrecht, waar geconstateerd is dat ze een kwaadaardige zwel in haar gezicht heeft. Dat moet zo snel mogelijk worden verwijderd operatief, maar ze wordt eerst een paar dagen opgenomen voor verder onderzoek. Ik begrijp dat voorbeden in zo'n situatie bijzonder nodig is. In Molendaal in Baren wordt woensdag voor een oogoperatie opgenomen de kleine Matthias van Lummel van de Nieuwe Schans 90. En in Zilverschoon willen we denken aan zuster A. Koelewijn, die de laatste dagen heel hard achteruit ging, al leek het gisteren weer even iets beter. In de afgelopen week werd in het ziekenhuis geopereerd aan zijn voeten de kleine Reinhard Bos van de Kollekamp 29, die inmiddels weer thuis is. Wij willen aan de heren opdragen de rouwdragende families Muis van de Oosterzaten 5 en de Meerhoed 18, nu hun vader in de afgelopen week toch nog onverwacht is overleden. Samen mogen we danken voor de geboorte van een baby in het gezin de Graaf Beekhuis, Velduil 26, terwijl we de Heer ook willen danken voor het feit dat de familie Hooyer van de Bunschoterweg in Hoogland in de afgelopen week 35 jaar getrouwd mocht zijn. In de bijzondere situatie van dit gezin is er reden tot bijzondere dankbaarheid dat ze het samen zo hebben mogen beleven. We zoeken Gods aangezicht in onze geweten. Heren, er is altijd maar weer van alles en nog wat aan voorbeden en dankzegging te doen. Wat is er veel in dit leven. Veel goede dingen ook. Waarvoor we uw langmoedigheid mogen prijzen. En onze verwondering erover mogen uitspreken dat u, terwijl wij niets goeds hebben verdiend omdat we gezondigd hebben en de heerlijkheid Gods derven en daarom alleen nog maar de dood verdiend hebben, dat u toch in uw goedertierenheid en zorg over deze wereld nog zoveel bewijzen van uw gunst laat. Soms heel klaarblijkelijk. En dan noemen we het ook aan elkaar. Maar eigenlijk elke dag, in die dingen die wij zo gewoon vinden, maar die we door alles wat ons bereikt uit de wereld om ons heen zo ongewoon blijkt te zijn voor het grootste deel van onze tijd en natuurgenoot. Maar tegelijkertijd, heren, wat is er altijd veel zorg en moeite en verdriet. En ook dat noemen we elkaar om het samen neer te leggen voor uw aangezicht, terwijl we weten dat er nog zoveel meer is. En dat er nog zoveel andere dingen kunnen zijn, dingen die op de preekstoel niet eens genoemd kunnen worden. Die soms nog veel dieper ingrijpen in het leven. Wat is het dan groot, Heere, als we u mogen kennen als een God, van wie we mogen zeggen, gij hebt mijn pad gekend. En gij weet er alles van, gij zijt met al mijn wegen op de hoogte. Heere, zo komen we ook op deze zondagmorgen weer voor uw aangezicht. Vanuit die week die achter ons ligt. Waarin zoveel is gebeurd. Waarin zoveel is waarvan we moeten zeggen, nu we voor uw heilige ogen komen, en dat is het toch als we in de kerk komen, naderen voor uw heilige ogen, dat we moeten zeggen, Heere, met dat alles kunnen wij voor u niet bestaan. Wanneer u dat alles in rekening zou brengen en het op onze rekening laat staan, dan is het voor ons een verloren zaak. Dan is er maar één boodschap die we vanmorgen te horen kunnen krijgen, en dat is, ga weg, werkers der ongerechtigheid, ik heb u nooit gekend. Geef ons iets van een indruk daarvan, Heere, opdat er ook wat van verootmoediging gevonden mag worden in ons naderen tot u, en van oprechte schuldbelijdenis, van een hartelijk zoeken van uw aangezicht, van een smeken om genade, om verzoening. Want dan is er toch dat woord van u dat zegt, dat er een toegang is geopend tot uw troon, waardoor die troon van een troon van gericht is geworden tot een troon van genade. De Heere Jezus Christus, die met zijn bloed die weg heeft gebaand, die met zijn bloed de weg is, uw eigen lieve Zoon. En op hem en op zijn volbrachte werk doen we een beroep. En uit zijn verdiensten, schat, begeren we te ontvangen, Heere, dat wat nodig is om voor u te kunnen bestaan. Dat wat nodig is om vanmorgen uw woord te mogen horen als een woord van genade voor schuldigen. Als een woord van gratie voor mensen die de dood hebben verdiend. Het is vanwege zijn volbrachte werk. En ten diepste vanwege uw verkiezend welbehagen. Dat we u vanmorgen vragen, geef dat de grote herder der schapen, die door het bloed van het eeuwige en van het nieuwe verbond uit de doden is wedergebracht, in ons midden mag rondwandelen om de schapen te vergaderen van zijn kudde. En dat hij als de bruidegom in ons midden gestalte mag krijgen, zodanig dat we het elkaar ook aan het einde van de dienst van harte toeroepen, en dat het doorklinkt in ons met elkaar omgaan, in de gezinnen en in de families na deze dienst. Gij dochter, hoor en zie en neig uw oren. Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren, uw vaders huis en alles wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Ja, Heere, wat zou dat groot zijn, dat er vanmorgen tot een ommekeer mocht komen, tot een radicale bekering in het leven van mensen, die tot nog toe van alles dierbaar en beminnenswaardig vonden wat ze in deze wereld ontdekten. Misschien wel een hele nette en hele keurige ding, maar toch in deze wereld. En dat ze gaan zien dat er maar één allerhoogst en eeuwig goed is, en dat bent u zelf, en dat is het kennen van u en de Heere Jezus Christus tot eeuwig leven. En dat hebben wij niet in de hand, Heere. Dat is het werk dat u aan uzelf hebt voorbehouden. Het werk van uw heilige geest. En om die geest komen we vragen. Hier op de preekstoel. Opdat uw dienstknecht met die geest wordt aangegord. En hij een instrument mag zijn in de handen van die geest. Die een gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren, vergadert en toebrengt. Tot de Zoon van God. Laat dat kerkvergaderende werk onder ons voort mogen gaan, Heere. Wat anderen dan ook buiten onze kerken om van ons zeggen en denken. Laat het merkbaar zijn dat u met uw geest nog niet van ons geweken bent. Laat die geest mogen aangorden met kracht, zodat er een stem is om te spreken. En zodat geleid door de Heilige Geest uw woord verkondigd mag worden. En de schatten van de gereformeerde belijdenis gaan schitteren. Laat die geest ook zo mogen werken dat de gemeente wordt onderwezen en dat harten worden geopend en dat levens worden vernieuwd. Dat de Heere Jezus Christus een plaats mag krijgen in het midden van de gemeente en in het persoonlijke leven van ouderen en ook van jongeren. Ja, ook van jongeren, Heere. Omdat immers ook de lammeren van de kudde die grote Christus moeten leren kennen, zal het goed met hen komen voor de eeuwigheid. Heilige Geest wil dan vanmorgen dat werk doen. Wil het woord openen en dat woord levend en krachtig doen zijn. Hier in ons midden en aan de kerktelefoon. En als er later via de cassette wordt meegeluisterd. En in de fontein. En kon het zijn, Heilige Geest. Die immers uitgaat als de wind die waait waarheen hij wil. Zou u ook willen waaien daar. Waar soms hele gezin. Maar soms enkele ouderen of jongeren de gang naar Gods huis niet begeren te maken. Omdat ze geen behoefte hebben aan u. U kent ze in onze gemeente, in onze families. U kent ze die naar u niet vragen. U kent ze die liggen in de verlorenheid en die zich daarin wel bevinden. U kent ze die zeggen we hebben er geen belang bij. U kent ze die zeggen... Heere, er zijn andere dingen waarnaar ons hart uitgaat. Geest van de Zoon, waai. Blaas ze maar ondersteboven als het niet anders kan. Blaas ze maar tegen de weg waarop ze het verderf tegemoet gaan, zoals u het eens met Paulus hebt gedaan. Maar bekeer ze voordat het voor eeuwig te laat is. En ze tot in alle eeuwigheid die wroeging zullen hebben. Ik heb het niet gewild. Genadige God. Wil zo met de kracht van uw Heilige Geest in ons midden wonen en werken. Wil dat doen op kosten van het bloed van de Heere Jezus Christus. En win ook vanmorgen hier in deze dienst. Zondaars harten in. We leggen al onze zorgen aan u voor, Heere. U kent ze. We denken aan de rouwdragenden onder ons. Weduwen en weduwnaren, ouders en kinderen. We dragen de familie Muis aan u op. Nu, nadat eigenlijk van vader al langer geleden afscheid moest worden genomen vanwege zijn omstandigheden. Het definitieve afscheid is gekomen in het sterk. Troost u ze en spreek tot de harten in het bijzonder ook wanneer deze week ze samen zullen staan rondom een open graf. Laat in het midden van de dood het evangelie van het leven zijn kracht mogen doen. We bidden u voor onze zieken, we dragen ook nu weer dominee Sterk aan u op, Heere. U weet hoe het met hem is, nu hij weer thuis is. En nu hij zich moet voorbereiden om volgende week nog weer een kuur te ondergaan. Wilt u hem lichamelijk daartoe sterken? Wilt u hem geestelijk de krachten geven? Wilt u zijn gezin gedenken? Wilt u geven, Heere, dat als morgenavond die ontmoeting zal plaatsvinden tussen hem en de gemeente, dat dat een goed uur mag worden, dat hem zelf vertroost en bemoedigt. En dat de gemeente mag aanspreken, oud en jong. Kon het zijn, Heere, laat er in deze weg genezing mogen zijn. We mogen dat toch blijven vragen van u. Omdat u een God bent die nog nooit de hoop hebt beschaamd van allen die u verwachten. Dat bidden we niet alleen voor hem, Heere, maar dat bidden we voor de chronisch zieken. Voor hen die via de kerktelefoon altijd weer moeten meeluisteren. Die zeggen, Heere, wat zou ik dan graag willen om nog eens weer met de gemeente naar uw huis te gaan. nog eens weer wat meer te kunnen. We bidden u voor onze andere zieken, voor zuster van Twiller, die in de komende week onderzoeken zal ondergaan. Heren, wat zou het groot zijn als er nog wat middelen gevonden mochten worden om te voorkomen dat ze elke keer weer met die ziekte naar het ziekenhuis moet. Laat haar verwachting van u mogen zijn en mogen blijven. We bevelen de kleine Helene Koelewijn bij u aan. Heb dank dat u uw vleugelen over haar uitbreidde, zodat ze gespaard werd toen ze zo'n ernstig geval maakte. Maar wilt u ook genade genezing schenken, Heren, de ouders vertroosten door de beloften van het verbond, en ons opnieuw erbij bepalen hoe noodzakelijk het is dat we vroeg onze kinderen aan onze hand meenemen naar de grote Heere Jezus, omdat we niet weten hoeveel tijd we daarvoor krijgen. Wilt u ook met zuster van Twillet meegaan? Als ze morgen voor een nieuwe rugoperatie moet worden opgenomen, het is geen gemakkelijke weg die u met haar gaat in deze jaren, Heren. En daardoor ook niet met haar gezin, maar wilt u zich over haar ontfermen naar de grootheid van uw goedertierenheden. En kon het zijn in deze weg genadig uitkomst schenken, laat het ook van u verwacht worden. We dragen zuster Visser aan u op, die ze morgen naar Utrecht moet nadat ze deze week zulke ingrijpende berichten heeft gehoord. U weet wat dat betekent voor haar en ook voor haar man die zo op zijn vrouw is aangewezen. We bidden u, Heren, of u ze genadig nabij wilt zijn en of u de rust die in het hart van onze zuster mag leven wilt bestendigen, omdat het een rust is in u. Kon het zijn, laat het alles nog wat mogen meevallen en laat ervaren worden ook in deze weg dat u een God bent van nabij. Een God die weet wat goed is en die ons leven leidt naar uw raad. We bidden u voor de kleine Matthias van Lummel, die deze week aan zijn beide oogjes geopereerd moet worden, Heren. Dan moeten we ons kind uit handen geven als jonge ouders. Dan blijft er één grond over en dat is uw belofte, dat u van alle goed verzorgen en alle kwaad van hem weren wilt. En wat wordt het dan een voorrecht als we het geleerd hebben in gezonde dagen op die belofte te pleiten. Heren, wilt u het, kon het zijn, goed maken, opdat dat kleine mensje over zijn ogen mag beschikken en daarmee mag zien, ook wanneer hij opgroeit. We denken aan onze oude zuster Koelewijn. Het zijn juist van de jongeren en van de ouderen ook weer namen we aan u voorleggen, Heren, van allerlei leeftijden. Onze zuster, de levensavond is diep gevallen. En nog altijd is er dat roepen vanuit de levensavond om die vastheid van het heil dat er is in de Heere Jezus Christus. Och Heren, als het in uw raad kan bestaan, zou u die rust nog willen werken in haar ziel. En wilt u haar naar het lichaam ook gedenken, opdat de weg niet te zwaar wordt. Wij bevelen kleine Reinhard Bos bij u aan. Hij moest geopereerd worden aan zijn voeten, Heren. U weet dat. U weet dat. Dat hij ook al zo geboren is. Heren, wilt u geven dat de operatie eraan mag bij u dragen, dat hij straks toch zich gewoon bewegen kan, ook als hij opgroeit. En wil hem en zijn moeder gedenken in de bijzondere omstandigheden waarin ze verkeren. Wilt u ze tot een beschermer en tot een vader zijn. We danken er u hartelijk voor, Heren, dat u oude vreugde gaf in het gezin de Graaf Beekhuis. En we vragen u, geeft dat die jonge ouders de weldaad mogen zien als een teken van u, dat u naar hen vraagt en dat ze hun verantwoordelijkheid mogen verstaan om dit kleine mensje voor te leven, de vrezen van uw naam die het hele leven doortrekt. We danken u hartelijk voor de familie Holmier, die in de afgelopen week 35 jaar getrouwd mocht zijn. Wat een wonderlijke jaren zijn dat geworden, Heren. Jaren van veel ziekte en van veel zorg. Van veel dingen waarvan andere mensen zeggen, hoe kun je het allemaal verdragen en verwerken. Maar er mag toch de verwondering zijn omdat u kracht gaf. Omdat u tot hiertoe spaarde. Zodat ze samen deze dag mochten beleven met hun kinderen. En laat in de bijzondere omstandigheden van dit gezin uw gunst ook verder worden ervaren. Opdat ze het met de 35ste psalm mogen weten. De Heere is ons heil. te midden van alles wat het leven moeilijk maakt en van alles wat het leven tot een gebroken leven doet zijn, een God van heil die het goed maakt naar lichaam en ziel. Zo zijn onze ogen op u, Heere, met al die andere dingen die er zijn en waar u alles van weet. In het midden van de gemeente, in het midden van uw kerk. Mensenzoon tussen de kandelaren, wil uw kerk toch bouwen en bewaren. Hoor ons, uit genade, om Christus wil alleen. Amen. De dienst van offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen Psalm 87, de versen 2, 3 en 4. 87, 2, 3 en 4. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 119, vers 88. Gun leven aan mijn ziel. 119, vers 88. Na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, het gaat in antwoord 54 van onze catechismus, zoals we dat de vorige keer al gezien hebben, niet allereerst over de kerk die we zien, maar over de kerk die we geloven. Het gaat over die gemeente die zalig wordt. Waarvan geldt dat als je daar een keer lid van bent geworden, dan zul je dat ook eeuwig blijven, omdat de leden van die kerk eeuwig het eigendom mogen zijn van hem die hen gekocht heeft met zijn dierbaar bloed. Het gaat, en dat moeten we goed vasthouden, over die kerk waarvan Augustinus al heeft gezegd: wie de kerk tot vader, wie God tot vader heeft, die heeft de kerk tot moeder. Omdat er buiten de kerk geen zaligheid te vinden is. Maar dat betekent natuurlijk niet, gemeente, dat we daarmee zeggen dat de zichtbare kerk, de kerk zoals die zich aan ons voordoet, zoals die in ons land en niet alleen hier, maar helaas ook in ons land zo griezelig verdeeld en verbrokkeld is, dat die onbelangrijk zou zijn. En dat het er niet toe zou doen van welke kerk je lid bent. Je hoort er nogal eens een keer mensen zeggen, het zal je aan de hemelpoort niet gevraagd worden van welke kerk je lid bent geweest. En dat zeggen mensen dan met zo'n grote stelligheid, dat ik soms geneigd ben om te zeggen, waar heb je dat in de Bijbel gelezen? Want ze zeggen het alsof het een Bijbeltekst is. Maar dat lees je natuurlijk nergens in de Bijbel, gemeente. Ze hebben wel gelijk, dat wil zeggen in die zin, dat het lidmaatschap van een bepaalde kerk niet beslissend is voor de zaligheid. En dat het niet zo is dat je alleen maar vanuit een bepaalde kerk komend zalig zult worden. Gelukkig niet, gemeente. Stel je voor dat Gods kerk niet verder reikte dan de christelijke gereformeerde kerken in Nederland. Dan was het toch een armoedige zaak voor de Heere en voor zijn naam. Maar daarom is het lidmaatschap van die zichtbare kerk nog geen onverschillige zaak. Het is eigenlijk een hele rare uitdrukking, gemeente, die we toch maar eens zouden moeten afleren. En die we maar eens niet meer zouden moeten gebruiken. Want het is inderdaad waar, aan de hemelpoort is beslissend of je gewassen bent met het bloed van de Heere Jezus Christus. Zij die met dat bloed gewassen zijn, die gaan binnen en de anderen blijven allemaal buiten. Dan zou je lid zijn geweest van de meest zuivere en de meest ware kerk. Maar tegelijkertijd is het zo, gemeente, dat aan de hemelpoort, of laat ik het een beetje bijbelse zeggen, want dat is ook zo'n rare uitdrukking die we ook vanuit de traditie geërfd hebben, voor de rechterstoel verschijnend zullen wij rekenschap hebben af te leggen van al onze daden. Van Allah. En dacht u dan werkelijk dat de Heere dan die ene daad, de keuze van het lidmaatschap van een kerk, buiten beschouwing zou laten? Dat het enige punt is, te midden van alles wat we gedaan en wat we gelaten hebben, waarvan de Heere zegt, daar heb ik geen interesse voor, wat je met mijn kerk op aarde hebt gedaan? Je komt wel eens jongeren tegen die een overstap maken, of ouderen die zeggen, ik zoek het ergens anders. En die dan zeggen, daar kan ik de Heere toch ook dienen. Ja, wie maakt dat eigenlijk uit, gemeente? Mag de Heere dat ook nog zelf zeggen? Waar hij gediend wil worden en hoe? Moet je nou eens indenken dat je als timmerman in dienst bent bij een groot aannemingsbedrijf, en dat bedrijf dat zegt tegen je, je gaat morgen maar in Amsterdam werken, want daar hebben we een bouw en daar willen we graag jou inzetten. En dan rij je richting Amsterdam en dan kom je in de buurt van Diemen en daar zie je, daar zijn ze ook aan het bouwen. En je zegt toch, waarom zou ik eigenlijk verder rijden? Hier kan ik toch ook timmeren? Ja, dat kan wel. Maar als de baas erachter komt, zal hij er niet gelukkig mee zijn. En dat hoef je maar twee keer te doen en de baas zegt, kras maar op hoor. Zulke mensen kan ik niet gebruiken. Dat is toch de baas die uitmaakt waar het personeel werkt, gemeente. Het is toch de God van de kerk die uitmaakt waar het volk van de kerk hem zal dienen, ja dan nee. En daarom is dat een boodschap vanmorgen die ik heb voor jonge mensen met kerkelijk gemengde verkering. Als je eruit moet komen, want je kunt natuurlijk niet naar twee kerken blijven gaan, dat is een hele duidelijke zaak. Als je eruit moet komen, bij welke kerk je zult aansluiten. Dan is niet de vraag, wat vinden wij het makkelijkst? Dan is niet de vraag, wat willen vader en moeder? Want dan vader en moeder die zeggen, als je dat doet, dan kom ik bij jou niet op de bruiloft. Maar dan is uiteindelijk beslissend gemeend. Wat wil de Heer? En is niet waar, jonge mensen, dat je daar alleen maar achter kunt komen wanneer je samen in je verkeringstijd op de knieën gaat. En aan de Heere vraagt, en dat moet je niet in de laatste week voordat je een ondertrouw gaat pas doen natuurlijk. Maar dat je op de knieën gaat en zegt, Heere, waar wilt u nou dat wij samen u zullen dienen? Kijk, die dingen die spelen vanmorgen mee, gemeente, ik zeg dat met alle nadruk. Als we samen verder gaan luisteren naar de belijdenis van de kerk. En als dan vanmorgen aan de orde komen de vragen, waar is die kerk? En hoe word je er lid van? En wie behoren daartoe? Die zaken komen inderdaad aan de orde wanneer we opnieuw samen zien. De Zoon van God vergadert zich een gemeente. Ten eerste door zijn geest en woord. Ten tweede in de enigheid van het ware geloof. En ten derde van levende leden. En als u de punten wat bijhoudt, gemeente, dan weet u meteen over welk gedeelte van het antwoord het vanmorgen gaat. De Zoon van God vergadert zich een gemeente door geest en woord, in de enigheid van het ware geloof, van levende leden. Waar is die gemeente die zalig wordt te vinden? Gemeente, dat is de vraag waar we ons vanmorgen mee bezig willen houden. En dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag, omdat het gaat om de vraag, waar vind ik de weg ten leven? Waar kan ik zalig worden? En het antwoord hebben we uiteindelijk de vorige keer al gehoord, gemeente. Kon ook niet anders, omdat de catechismus met dat antwoord inzet. Wij vinden die gemeente waar Christus is. Het is niet voor niks dat apostel, de liefde Johannes, die ook de apostel van de kerk genoemd kan worden, zo verschrikkelijk scherp wordt als hij zegt, indien iemand logen dat Jezus is de Zoon van God, ontvangt hem niet in uw huis. En daarom is het onvoorstelbaar dat er vandaag kerken zijn, gemeenten, die theologen in haar midden accepteren, die de godheid van Christus loochenen, zoals de beruchte professor Kuitert. Want waar Christus niet is, daar is die gemeente niet te vinden en daar kun je niet zalig worden. Hij vergadert immers tot zich, hebben we de vorige keer gehoord. En wat laat de openbaring van Johannes die over dat alles als het ware van op een bepaalde hoogte de schijnwerpers laat vallen. Dat prachtig zien in openbaring 14 bijvoorbeeld. Van midden in de spanning van de eindtijd. Te midden van het woede van de antichrist en het opkomen van Babylon. Ons getekend wordt de berg Sion met daarop het lam. En met hem de 144.000 die van de aarde gekocht zijn en van wie dit het centrale kenmerk is, dat ze het lam volgen waar hij ook heen gaat. Daar is de kerkgemeente waar het lam is. En zo blijft het tot in alle eeuwigheid, ook als die kerk is overgegeven aan de Vader en God zal zijn alles in allen. Dan is het nog die kerk die zalig wordt, die tot in alle eeuwigheid gewijd wordt door het lam die hen zal brengen aan de grazige weiden en de waterbronnen des levens van het nieuwe Jeruzalem met het lam. Waar is die gemeente die zalig wordt? Het antwoord, gemeente, het Bijbelse antwoord, dat is niet in de bron of in de fontein, niet in de Noorderkerk of in de Zuiderkerk, niet in de hervormde of in de gereformeerde kerk, of welke namen wij op die kerkgebouwen hebben gezet. Die kerk, die is waar Christus is. Luther heeft dat een keer zo prachtig gezegd, zoals alleen Luther maar beeldend kon spreken in zijn dagen. Luther zegt, wil je weten waar de gemeente van de Heere Jezus is? Die vind je op de schouders van de goede herder. En dan zie je voor me dat beeld, gemeente. Die plaat die boven mijn bed hing in mijn kinderjaren. In dat oude huis in Elburg waar we woonden. En ik ben mijn vader en moeder nog altijd dankbaar dat ze die plaat boven mijn bed hadden gehangen. Zodat dat het laatste was wat ik zag als ik als kind ging slapen. En het eerste wat ik zag als ik als kind wakker werd. Die plaat van de goede herder met dat schaap op zijn schouders. Die vraag die mijn vader en moeder daar eigenlijk in legden aan het adres van mij, hun oudste kind. Ken jij al die goede herder? Misschien mag er wel even tussendoor, als uw kind slapen gaat of wakker wordt, wat ziet hij dan? Mickey Mouse? Kan hij daarmee sterven? Donald Duck? Kan hij daarmee zalig worden? Wilt u er eens over denken? Hoe belangrijk het is, met welke beelden in het hoofd en voor ogen onze kinderen gaan slapen en wakker worden, omdat dat je hele dag kan beheersen. En dat heeft Luther gezegd, je vindt de kerk op de schouders van de goede herder vergaderd. En die op zijn schouders draagt dat schaap dat hij gezocht heeft. Dat hij gevonden heeft. En dat hij opgenomen heeft. En dat hij zo naar huis brengt op de schouders van de goede herder. Waar vind je de kerk, gemeente? Je zou vanuit de Bijbel nog een ander antwoord kunnen geven. En dan denk ik aan dit antwoord. Je vindt die kerk aan de arm van de hemelse bruidegom, die haar tot een bruid geworven heeft voor eeuwig. En hoe komt die gemeente daar? Het is wel duidelijk dat dat niet vanzelf gaat. Maar van nature, gemeente, zijn we immers verloren schapen die lopen in de wildernis van deze wereld, in de woestijn, waar geen voedsel te vinden is en waar geen toekomst te ontdekken is. Van nature zijn we dwalende schapen zonder de goede herder, met geen enkele activiteit die vanuit dat schaap ondernomen wordt om bij die herder terecht te komen, omdat de schapen daar nou een keer geen zintuig voor hebben. Ze kunnen verdwalen, maar de weg terug vinden, dat kunnen ze nooit. Het is alleen maar te danken aan hem die is uitgegaan om de schapen te zoeken, om de dwalende te roepen, om ze op te rapen, om ze op zijn schouders te nemen en ze thuis te brengen in de kooi waar de schapen eeuwig veilig zijn. Er is niks natuurlijks aangemeen. Dat wij en onze kinderen schapen van de goede herder zouden zijn. En wat is het erg als er gezegd wordt, dat hoef je je kinderen niet te leren bidden, want ze zijn het al. Niets is minder waar. En het is ook niet gewoon, gemeente, dat die bruid aan de arm van de bruidegom gaat, omdat de schrift het ons laat zien dat we van nature vijanden zijn van God en vijanden van het evangelie van zijn gezalfde, dat we afkerig zijn van God, omdat wij zondaren zijn, Adams kinderen die maar één ding weten, en dat is de Heere willen ze niet kennen. Maar hoe komt die bruid aan de armen van de bruidegom, gemeente? Het was zijn liefde die haar zocht en het was zijn bloed dat haar kocht. En hij heeft haar gevraagd en hij heeft naar haar hand gedongen. Hij heeft tot haar hart gesproken, haar zijn liefde verklaard. Er is geen enkele actie, ik moet het opnieuw zeggen, van de kant van die bruidskerk geweest, waardoor er iets was, waardoor zij naar hem vroeg en waardoor zij smeekte of hij zich over haar wilde ontfermen. En aan zijn arm, wandelend onderweg naar de bruiloftzalen van het nieuwe Jeruzalem, beleeft die bruidskerk daarom het wonder. Wij hebben hem lief omdat hij ons allereerst heeft lief gehad en zijn leven voor ons gegeven heeft. Dat grote wonder, de verkorene te zijn van de Vader, de beminde te zijn van de bruidegom. Dat wonder, ik mag bruid zijn. Bruid.
Omdat hij me heeft lief gehad met een eeuwige liefde en me daarom getrokken met koorden van goedertierenheid. Dat is het wonder van de kerkgemeente. Begrijpt u nou dat die bruidskerk huivert wanneer er zo vlak en zo vanzelfsprekend gesproken wordt over dat bruid zijn? Dat kan immers niet. En als er zo over gesproken wordt, dan is dat toch puur bedrog, gemeente. Dat zijn geen dingen die je per rekensom kunt vaststellen of per conclusie kunt concluderen op grond van bepaalde feiten. Om te mogen zijn dat schaap op de schouders van de goede herder. Om te mogen zijn die bruid die wandelt aan de arm van de hemelse bruidegom. Dat is voor dat schaap en voor die bruid een eeuwig wonder. Dat de Heere zelf verklaart in haar hart. En dat doorwerkt in haar leven. En dat over het leven van die bruidskerk iets legt van de glans en de gloed van de liefde. Begeerd te zijn. Gezocht te zijn. Getrokken te zijn. Uit zo'n diepte. Naar zo'n hoogte. Als zo'n zwarte bruid. Zo'n dom schaap. Tot die machtige positie. Dat is het wonder van de gemeente. Ze mag op de schouders van de herder liggen. Ze mag als een bruid aan de arm van de hemelse bruidegom, de Heere Jezus Christus, gaan. En opnieuw herhaal ik die vraag, gemeente, die immers een vraag van levensbelang is voor een ieder van ons. Hoe komt dat schaap? Hoe komt die bruid daar nou? En dan zegt onze catechismus dat zo mooi. De Heere vergadert ze door zijn geest en woord. En dat is een van de eerste dingen waar u vanmorgen maar goed op moet letten, gemeente, op de volgorde die hier staat. Niet de ons bekende volgorde. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Zo zeggen we het immers meestal. Nee, door zijn geest en woord. En dat is niet toevallig, gemeente, zodat je dat rustig zou kunnen omkeren. En zodat je kunt zeggen, dat is niet zo belangrijk. Nee, onze vaderen hebben de schriften hierin nagesproken en ze hebben gezegd, dat is nou het eigenlijke werk van de Heilige Geest. Om betrokken te zijn in dat werk van Christus die zich die gemeente van de Vader van eeuwigheid hem gegeven, vergadert om zich heen, op zijn schouders en aan zijn arm. Het eigenlijke werk van de Heilige Geest en tegelijkertijd mag je zeggen het liefste werk van de Heilige Geest. Namelijk om Christus te verheerlijken, om het uit Christus te nemen, om zijn liefde te verklaren, om een bruid te werven, om de stem van de herder te doen horen en die stem te doen kennen. Die Heilige Geest, daartoe is hij uitgestort op de Pinksterdag en hij kwijt zich zo heerlijk van zijn taak. En dan bedient die geest zich bij dat werk dat uiteindelijk zijn werk is, gemeente, dat wij nooit in handen kunnen krijgen van zijn woord. Dat het woord van de geest is immers. En u kunt dat niet omdraaien. Het woord van de geest, want de geest is zelf God. Het woord van de geest, hij heeft het gegeven. Hij is in het leven van mensen ingegaan en heeft ze krachtig gedreven tot het spreken en vervolgens op schrift stellen van de woorden van God. Zodat we het zouden weten, dwars tegen al het getuigen van de moderne theologie in. Dit is het woord van de Heere van A tot Z. En hij roept vervolgens mensjes uit de stofferees. Om dienaar van dat woord te zijn en dat woord te verkondigen in het midden van deze wereld en in het midden van de kerk. Maar hoezeer het ook waar is, gemeente, dat de Heilige Geest zich van mensen bedient om het woord op te laten schrijven in het werk van de inspiratie. En hoezeer het ook waar is dat de Heilige Geest zich van mensen bedient om dat woord te verkondigen in het werk van de illuminatie. Het is en het blijft zijn werk. En om dat werk des geestes kunnen wij wel bidden, maar we kunnen er niet over beschikken. De wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid en gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Al zo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Met goddelijke vrijmacht gaat die geest waar hij wil en wanneer hij wil en in wie hij wil. En met goddelijke kracht die dan alle menselijke tegenstand breekt en dan alle verzet voor goed een einde maakt. En daarmee raken we aan dat wonderlijke van het werk van de Heilige Geest, gemeente, waar de dienaar van het woord nooit over uitgedacht raakt en waar hij tegelijkertijd ook elke keer weer zich over verwonderen moet. Het werk van de Geest. En als gevolg daarvan wordt het woord bediend. En de een verzet zich en zegt: ik lust die boodschap niet, en de ander buigt en die vindt er het leven in. Het woord wordt bediend en de ene jongere loopt erbij weg en de andere jongere zegt: die kom ik niet meer van los, maar het houdt me bezig en het brengt me op de knieën en het doet me God zoeken. Dat is het geheim van het kerkvergaderen en de werk van de Heer Jezus Christus. Niet wij beschikken over de Heilige Geest. Wij kunnen die Heilige Geest niet commanderen. Als het zo was, gemeente, dan zouden we die geest commanderen en er zou geen een van onze kinderen verloren gaan. Want we zouden zeggen: Heilige Geest, grijp hem nou in het hart, want hij is bezig om af te dwalen. En dan zou je de hele gemeente erbij trekken, gemeente. Maar dat kunnen wij niet. Wij kunnen de Heilige Geest wel tegenstaan. We kunnen de Heilige Geest bedroeven. We kunnen de Heilige Geest uitplussen. Maar hij gaat soeverein zijn gang. Tot al de schapen van Gods weide de Heere Jezus volgen, tot in eeuwigheid. Alleen dat betekent dan wel, gemeente, dat als u vergaderd wilt worden tot de Heere Jezus Christus, als u dat plekje op de schouders van de herder, aan de arm van de bruidegom begeert, dat u dan wel daar moet zijn waar dat woord wordt bediend. Want daar gebeurt het. En dat betekent dan wel, gemeente, dat het een onmogelijkheid is om je kind wel te leren bidden: laat mij van die grote kudde ook een heel klein schaapje zijn. Terwijl u dat kind niet meeneemt naar de kerk en terwijl u dat kind niet opvoedt bij het woord. Dan bent u zo tegenstrijdig bezig, gemeente. De geest die doet dat met het woord. En wat doet de Heilige Geest dan? Wel, ik zei het al, gemeente, dat is een geheim en dat is voor ons nooit helemaal onder woorden te brengen. Onze Duitse leerregels zeggen: het is een wonder even groot als de schepping van de hemel en de aarde, even groot als de levendmaking van een dode. Maar een paar dingen zijn daar in elk geval van te zeggen vanuit de schrift. Dat hij het woord opent voor het zondaarshart en hij opent het hart voor dat woord. En hij laat ons bij de spiegel van dat woord zien wie wij zijn. Verloren schapen die ten dode zijn opgeschreven omdat ze door eigen schuld de herder hebben verloren, dwalende schapen met een dwaalziek hart die het woord zich moeten aantrekken van de profeet. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn eigen weg, machteloos tegenover de vijanden, hulpeloos als het gaat om de weg terug te vinden, zonder enig wapen tegenover de verscheurende dieren die loeren op de schapen, ten dode opgeschreven in de wildernis van deze wereld. En als de Heilige Geest je dan zo je eigen positie en je eigen beeld heeft getekend, dan komt de Heilige Geest met die vraag die je in je kinderjaren misschien al gehoord hebt. En wat een zegen als je dat in je kinderjaren al mag horen.
Kent gij reeds de goede herder? Kent ge reeds de herderstaf die de Vader in de hemel in zijn trouwe handen gaf? En dan gaat de Geest het woord nemen. En dan gaat hij ons op die goede herder wijzen. En dan prijst hij ons die herder aan. En hij schildert ons de liefde van die herder voor de schapen. Waardoor hij zijn bloed heeft gegeven en zijn leven ervoor heeft gesteld. Toen het wild getier dat niets in het woen ontzag, zich op die kudde wilde storten. En hij er zich voor heeft gesteld om de kudde te verlossen. En die Heilige Geest die opent het hart van de herder. Waardoor hij in zijn liefde tot het verlorene uitgaat om dat schaap te zoeken in de wildernis waarin het verdwaald is. En hij tekent ze de zorg van die herder. Waardoor hij uitgaat voor hen om hen water te doen vinden om de dorst te lessen. En weide te doen vinden om voedsel te krijgen. Zodat ze verder gaan. Zijn trouw aan de schapen. Waardoor niemand bij machten is ze uit zijn hand te rukken. Hij leert ze zijn stem kennen. En als dan die stem van de herder gaat klinken. Dan zie je de vrucht van dat geesteswerk. Dan is er een schaap. Bent u het? Jongens en meisjes, zijn jullie al zo'n lammetje van die grote kudde? Dan is er zo'n schaap dat de oren spitst. En dat weet, dat is de stem van de herder. En ze volgen hem, want ze weten bij hem is het leven. Zo vergadert de herder nou die kudde die hij op zijn schouders draagt. En zo komt die scheiding tot stand, gemeente. Die dwars door de verbondsgemeente heen loopt. Tussen de schapen die de herder volgen. En de bokken die zich van de herder afkeren. Al zie je dat aan de buitenkant misschien niet. Zo brengt de geest ze toe tot die ene herder en hoede van de kudde. En ik stel nog maar een keer die vraag. Mag u, mag jij van die grote kudde al een heel klein schaapje zijn, gedragen op de schouders van de herder? Maar we zouden ook dat andere beeld nog wat nader kunnen uitwerken, gemeente. Dan klopt de Heilige Geest als de bruidswerver, want zo wordt hij ons in de schriften ook getekend. Want er is zoveel kleurigheid in het werk van de Heilige Geest. Dan klopt hij als de bruidswerver aan het hart van die bruid die door de Heere verkoren is. Maar die in zichzelf afkerig is met een gesloten hart en met een gesloten oog, omdat ze de Heere niet kennen. En dan opent de Heilige Geest door dat woord het zondaarshart om het te laten zien hoe arm en hoe ellendig een mens is buiten God en buiten zijn Christus. En dat je dan zo gans alleen en verlaten door het leven moet en het leven uit moet zonder iemand die zorgt voor je ziel, zonder iemand die hart voor je heeft, zonder iemand die voor je in wil staan, zonder iemand die het voor je opneemt in het jongste gericht. Dan laat hij je zien hoe eenzaam een mens is door de zonde. En hoe ellendig en hoe vuil en hoe onaantrekkelijk je geworden bent door je val in Adam. Die je alleen nog maar verzwaard hebt door je persoonlijke zonde dag aan dag. Maar dan gaat de Heilige Geest, gemeente. En daarom moet u dat goed onthouden als uw zonde wordt aangewezen en uw leven wordt ontmaskerd in de kerk. Dat het daar altijd om te doen is. Dan gaat die Heilige Geest ons spreken. En ik zei het al, dat is zijn liefste werk van zijn vriend. De koning der koningen, de hemelse bruidegom. Van zijn eenzijdige liefde die uitgaat tot zo'n zwarte verloren bruid.
van zijn hart dat in liefde klopt, van zijn handen die hij heeft laten doorboren aan het kruis om haar te kunnen omhelzen, van zijn ogen die spreken van liefde, van zijn lippen waarop genade is uitgestort. Dan prijst die geest Christus aan voor zo'n arm en verloren mensenkind. En hij zegt, in hem is alles wat u ontbreekt. En is al wat aan hem is niet gans begeerlijk. Dan is de geest in zijn element gemeend. Als de Heilige Geest naar Gods genadige bedoeling goed mag spreken van de Heere Jezus Christus. Voor slechte mensen. Als je deze witte bruid, maar bruidegom mag aanprijzen aan die zwarte bruidskerk. Als je deze heerlijke koning mag aanprijzen bij een van nature opstandig mensenkind. Als hij voor die met zonde bevlekte, trouweloze bruid mag uitstallen. Wie de Heere Jezus Christus is, die bloedbruidegom. Die een bruid zwart van zonde en ongerechtigheid lief heeft gehad. Met een eeuwige liefde die haar gekocht heeft met zijn bloed. En die haar tot zich trekt en reinigt door zijn geest. En het is de grootste vreugde van de Heilige Geest gemeend. Wanneer hij een mensenkind mag brengen tot die belijdenis. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend, dochters van Jeruzalem. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Want als de bruid aan de arm van de hemelse bruidegom gaat, dan is het werk van de Heilige Geest in beginsel volbracht. En dan is het doel in principe bereikt. Zo gebeurt dat, gemeente. En zo gaat dat tot op de dag van vandaag en tot de jongste dag door naar des vaders welbehagen. Maar een belangrijke vraag die wij moeten beantwoorden is of dat nou ook hier in ons midden gebeurt. En die dingen zijn te belangrijk om ze klakkeloos aan te nemen en er per conclusie en per redenering van uit te gaan. Hier is immers het woord, dus is hier de geest. Een belangrijke vraag, gemeente, of die Heilige Geest hier zijn eigenlijke werk verricht, Christus verheerlijken als herder en bruidegom. En kijk, gemeente, er kan in een gemeente van alles aan de hand zijn en er kan van alles mis zijn. En ik ben er diep van overtuigd, gemeente, dat er onder ons van alles aan de hand is en dat er onder ons van alles mis is. En ik sluit mijzelf daarbij niet buiten. Maar zolang dit werk van de Heilige Geest hier nog plaatsvindt, gemeente, bent u hier op uw plaats. En moet u hier ook maar nooit weglopen. En moet u al die dingen die er aan de hand zijn en al die dingen die mis zijn, maar voor het aangezicht van de Heere neerleggen in het gebed. En op het moment dat ik dat zeg, dan kunnen we allemaal het boetekleed aantrekken en zeggen, dat doen we in elk geval veel te weinig, als we het al doen. Maar als dit niet meer gebeurt, gemeente, als de Heilige Geest hier niet meer de stem van de herder laat horen en de liefde van de bruidegom verklaart, dan kan het allemaal heel mooi zijn in de gemeente. Dan kunnen we geweldig actief zijn op allerlei fronten en dan kan het gezellig zijn om elkaar te ontmoeten. Maar dan heb ik maar één goede raad voor u en dat is lopen, mensen. Maak dat je wegkomt. Want dan kunt u hier niet meer zalig worden. Want dit is het punt, gemeente, waar de kerk mee staande valt. En dit is het punt waar we ons druk over moeten maken. En in dat licht zijn alle andere zaken uiteindelijk bijzaak. Vergaderen we hier met die grote herder mee. Zeg dat nou eens eerlijk, gemeente. Krijgt u hier geen huurlingen op de preekstoel, maar onderherders van de grote herder? Kunt u hier de stem van de herder horen? Ja, dan kan niet iedereen hierover oordelen natuurlijk. De schapen horen zijn stem. De schapen. Dat is uiteindelijk wel beslissen. Dan kan een ander zeggen, ik vind het hier veel te zwaar. En dan kan een ander zeggen, ik vind het hier veel te licht, gemeente. Maar als de schapen hier de stem van de herder horen, dan is het goed om hier te zijn. Kan die Heilige Geest, gemeente, als de bruidswerver van het Lam hier zijn werk verricht? En staat de evangeliedienaar voor u als een vriend van de bruidegom, die zo verschrikkelijk graag een bruid bij het Lam wil hebben, en die daarom worstelt om uw ziel, die daarom zegt, mensen, het kan niet zomaar en je kunt niet aan de arm van het Lam lopen, terwijl je onder die andere arm de hele wereld meeschouwt. De laatste weken heeft mij nogal heel sterk getroffen een woord uit Handelingen 5, waar de hoge priester tegen Petrus en Johannes, die voor de Joodse raad staan en die daar de opdracht krijgen om het evangelie niet meer te verkondigen, zegt: gij wilt het bloed van deze mens over ons brengen. En dat had die hoge priester heel goed begrepen, dan snapte die er tegelijkertijd niks van. Dat zou ik nou vanmorgen wel eens willen vragen, gemeente. Merkt u dat? Als u hier zondags in de kerk komt en als hier een dienaar van het woord het evangelie brengt, dat erachter zit, het bloed van deze mens over u brengen, omdat alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En omdat alleen gewassen en gereinigd in dat bloed van het Lam u straks voor God zult kunnen bestaan. Ik zeg straks, maar dat kan over 5 minuten zijn, dat je dan kunt bestaan. Merkt u dat daarom uw zonde ontmaskerd wordt en uw schuld ontdekt? En dat daarom gezegd wordt waar het in ons leven op vast zit, opdat er plaats zou komen voor dat bloed van de bruidegom, opdat we ons zouden bekeren tot de herder en hoeder van onze zielen? Gemeente, sluiten wij hier buiten die Christus buitensluit, zodat niemand hier bedrogen wordt voor de eeuwigheid? En sluiten we hier binnen die Christus binnensluit, zodat de kleintjes hier niet geërgerd worden en de Heilige Geest niet bedroefd? Dat is beslissend, gemeente. Beslissend is niet de vraag of we door een andere kerk als ware kerk erkend worden. Dat is een discussie die vandaag de dag in de laatste weken in de pers weer wordt gevoerd, waarvan we dachten dat het achterhaald was. Maar dat is beslissend, gemeente. Want anders zijn we de naam van kerk niet waard, dan zijn we valse kerk. Verstaan we de worsteling van de dienaar van het evangelie die dat woord van de geest moet bedienen, gemeente, waardoor Christus vergaat. En die ervaart dat dat een zaak is van leven en van dood, dieper ingrijpend dan het werk van de chirurg in de operatiezaal in het ziekenhuis. Omdat die man daar met het tijdelijke leven bezig is en hier in de kerk gaat het om eeuwig leven of eeuwige dood. Want het is Christus die vergadert. En dat geeft aan de ene kant de geweldige troost en aan de ene kant de geweldige verwachting, gemeente. Want het werk van de Heere, dat is werk van God en daar komt wel af en daar komt wel klaar. En in de eeuwigheid zal er geen klauw ontbreken. En dan kun je er ook nog wel eens een keer weer rustig je hoofd op neerleggen. Maar dat is aan de andere kant ook een zaak van de meest diepe ernst, gemeente. Want als de Heere Jezus Christus hier zijn kudde vergaat, en u laat zich niet vergaderen, dan komt daar dat ogenblik dat die grote herder over u weent, zoals hij eens weende over Jeruzalem. Toen hij zei: Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik begeerd uw kinderen bijeen te vergaderen, zoals een hen haar kuikens vergadert. Maar gij hebt niet gewild. Zie, uw plaats worden woest gelaten. En niet één steen zal op de andere blijven. In het oordeel van God dat des te zwaarder zal zijn over hen die wel gehoord en geweten hebben en die zich niet hebben bekeerd. Zou het kunnen wezen, gemeente, dat de Heer dat ook van u of van jou moet zeggen, omdat u op dit ogenblik nog als een onbekeerde in de kerk zit? Ja, maar zegt iemand, waarom zou de Heer mij nou willen hebben? Die catechismus die zegt er zo heerlijk, gemeente, de Zoon van God vergadert zich een gemeente die hij koopt met zijn dierbaar bloed. Dat is de enige grond. Hij neemt redenen uit zichzelf, gemeente, en heeft nog nooit iemand zalig gemaakt om wat hij in die mens vond. Ja, maar zegt u, dan blijf ik zitten met die vraag als ik nou niet uitverkoren ben, want dan gaat het hier toch over de gemeente tot het eeuwige leven uitverkoren. Dan mag ik zeggen, het is de Heere Jezus toch die door zijn geest en woord een gemeente vergadert. En naar zijn belofte wil hij dat toch hier doen, gemeente, waar dat woord wordt verkondigd. Dat is toch een wonder. Dat hij dat kerkvergaderende werk ook in ons midden wil verrichten, omdat hij het is. Daarom hoeft u niet te zeggen, maar als ik niet uitverkoren ben. Daarom mag u zeggen wanneer u daar nog buiten staat en wanneer u zegt, Heere, wat zou het groot zijn om erbij te mogen horen. Herder, zoek me. Heere, trek me. En dan zal ik u nalopen, bekeer mij en dan zal ik bekeerd zijn. Schenk mij geloof om mijn hart te openen. En dat brengt me dan bij het volgende, gemeente. Wie zijn de lid van die kerk? En de catechismus geeft ook daar een heel duidelijk antwoord op als hij zegt, in de eenigheid van het ware geloof vergadert de Heere door zijn geest en woord. En dat is ook zoiets wonderlijks, gemeente. Die mensen die vergaderd worden, die worden één, terwijl Satan en zonde scheiding maken. In het paradijs is dat meteen al gebleken, is het Christus en zijn genade die tot één maken. Moet u goed lezen, gemeente, er staat niet dat ze het in alles eens zijn. Er zijn mensen die dat willen en dan willen ze niet een kerk, maar dan willen ze een clubje. Want in een club, daar ben je gelijkgezind en daar denk je over alles precies hetzelfde. En als je het er niet mee eens bent, dan loop je eruit en dan sticht je een nieuwe club. Maar dat staat hier niet. Eén, dat wil zeggen, er kan allerlei verscheidenheid zijn en er kan variatie zijn die te maken heeft met achtergrond en met levensleidingen, met cultuur en met de vraag vanuit welk deel van de wereld je komt. Eén zijn ze in hem. Weet u waar je dat soms wonderlijk kan ervaren, gemeente? Dat kan je ervaren op een ziekenzaal als je het voorrecht hebt dat je daar ligt met een aantal mensen die de Heere vrezen. En dan merk je dat in de kortst mogelijke keren alle kerkmuren wegvallen. En dat je niet meer over kerkmuren heen, want die zijn er eenvoudig niet meer, maar dat je dwars door kerkmuren heen elkaar herkent en elkaar tot hulp en steun en troost en toeverlaat kunt zijn. Vanuit die ene band aan die grote herder en hoeder van de ziel. En dan kan dat soms nog wel eens iets pijnlijks hebben, dat je die eenheid ervaart met iemand van een andere kerk, terwijl je met iemand in de kerkbank kunt zitten die voor je gevoel mijlenver van je afstaat. Die eenheid, gemeente, die ervaar je met mensen soms van de andere kant van de wereld. Wat dat betreft is het een voorrecht als je zo van tijd tot tijd eens aan die andere kant mag kijken. En dan denk ik aan die Keniaan die jaren geleden naast me zat op een conferentie in Nairobi. Die aan het einde van de vergaderingen terug moest het oerwoud in waar de vervolgingen wachten en de dreiging van de dood. En toen ik tegen hem zei, ben je niet bang? Toen zei hij, hij sprak Engels gelukkig, want anders had ik hem ook niet begrepen. Toen zei hij, de Heere, onze God is een almachtige Heer en ik vertrouw op hem. Weet u, dan valt ineens een hele afstand weg en dan herken je met ontroering dat geloof in diezelfde Heere en Koning Jezus Christus. En dan kan je soms moeite hebben om je één te voelen met iemand vanuit je eigen kerkverband en vanuit je eigen gemeente. Omdat je het gevoel hebt dat die basis ontbreekt. En dan kun je eens zijn met die bosjesman die daar in het zand van de Kalahari zit ziek te zijn en zich voor te bereiden op de dood. Die er niet bang voor is omdat hij weet van het bloed van de Heere Jezus dat al zijn zonden heeft afgewassen. Dan kan je één voelen met een oude Sri Lankees in een griebus van een bejaardenhuis ergens in het hartje van Colombo. Maar die op zijn bed getuigt van de hoop die in hem is en die gefundeerd is in het bloed van Christus en de genade van God. Dan kan je één voelen met een moedertje in een ziekenhuis in Abbotsford in British Columbia, Canada. Die vanuit de duisternis van haar de mensen die over haar leven is gevallen als je naam noemt ineens oplicht. En spreekt van die open deur in de hemel en van de verwachting daardoor binnen te mogen gaan omdat ervoor er is betaald. Eén, omdat je van die ene kudde bent, gemeente, onder die ene herder die al hun zaligheid verwachtte van hem. Eén in geloof. Dat is het ware geloof, zegt de catechismus, en dat moet u wel goed onthouden, gemeente. Dat is niet het geloof van mensen die zeggen, we geloven toch allemaal. Het ware geloof, wat is dat? Zondag 7 geeft het antwoord, maar ik wou het nog maar een keer wat anders zeggen, want dat antwoord, dat kent u al zo lang. Dat ware geloof, gemeente, dat is, ik moet het weer wat samenvatten, zie ik, dat is het arme zondaarsgeloof, dat zegt er is van mij niks bij. Want in mezelf ben ik een ellendig en schuldig mensenkind en ik kan voor God niet bestaan. Dat is het geloof van een verbrijzelde en verslagen geest van een mens. Die heeft moeten zeggen, Heere, als u met mij in het gericht gaat, dan is voor mij voor eeuwig verloren. Maar dat geloof dat alles vindt in hem, in die Christus, die door God geschonken is, tot een volkomen borg en zaligmaker, alles. In hem roemen ze. Niet in hun geloof en niet in hun werken en niet in de doop en niet in het verbond en niet in de een of andere kerk. Maar alleen in die gekruisigde Christus en in de vrije genade van God die daarachter zit. In het evangelie van Gods vrije gunst waarin die Christus centraal mag staan. En ze kennen tegelijkertijd dat hartelijke verlangen. Om de Heere wel behagelijk te zijn en hem toe te behoren en eindelijk eeuwig met hem te zijn. U zegt, dominee, jij begloof ik over de drie stukken. Fijn dat je het herkent, gemeente. Dat is het inderdaad. Dat is het ware geloof dat van die drie stukken weet heeft hoe groot mijn zonden en ellende zijn. En u hoort wel hoe persoonlijk. En hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. En hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Dat is nou dat ware geloof, gemeente. En dat is het merkteken van de ware christenen. En waar die ware christenen vergaderen, daar is de ware kerkgemeente. En ik moet het maar weer afronden en de volgende keer dan dat derde punt er maar bij nemen. Want dat kan ik niet zomaar afraffelen, gemeente, omdat dat uiteindelijk de point is en de climax. Dat ik daarvan een levend lidmaat ben en eeuwig zal blijven. Maar ik vraag alleen vanmorgen dan aan het eind. En de rest van de toepassing dan maar de volgende keer, gemeente. Die vrucht, dat onfeilbare teken van uw verkiezing, vindt u dat in uw leven? Dat ware geloof, Dordtse leerregels 1:12 zegt, dat is het. Dat merkteken van de ware Christen, zoals artikel 29 dat noemt, dat ware geloof, is dat. Dat arme zondaarsgeloof, niks in ons, alles in hem. En daarom dat diepe verlangen om voor zijn aangezicht te leven en hem te mogen toebehoren. En daarom die psalm, gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij een rechte sporen. U zoekt het antwoord, we hopen het over een paar weken samen te horen. Amen.
daar samen danken.
Als u toch niet zocht, Heere. En als u toch niet riep. En als u toch niet vond. Hoe zou er dan ooit een schaap op uw schouder komen? Hoe zou er dan ooit een lid van de bruidskerk aan uw arm gaan? Het is uw werk. En u doet het door de Heilige Geest daar waar het woord wordt verkondigd. Heilige Geest, wil dat werk onder ons ook maar doen. Opdat we mogen worden wat we behoren te zijn. Een kerk van schapen. Een bruidskerk die al zijn zaligheid verwacht van u. En die daarom zo vurig begeert dicht bij u te leven. Werk het maar uit. Pas het maar toe, Heilige Geest. Uit genade. Amen. Onze slotzing is Psalm 68, vers 7, gelijk een duif door het zilverwit. 68, het zevende vers. Zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geeft u die vrede die gevonden wordt op de schouders van de herder en aan de arm van de bruidegom. Amen.